Hubert.
Ik heb geen koffie.
Nee, je hebt een week daglicht therapie gehad en nu heb je geen koffie nodig, zei je net.
Nee, ik leef van zonlicht.
Ik vind wel dat we ver elkaar groeien langzamerhand, maar dat maakt het misschien voor de luisteraar
extra leuk.
Ja, zitten wij nog zo bij
We zijn echt twee uitersten.
Ja, ja zeker. Ja. Heb ik ooit tegen jou geschreeuwd, Wilbert?
Wel in mijn bijzijn.
Ja, maar ik schreeuw
maar zo... niet naar mij.
Nou, ik ben wel eens door mensen. Ik schreeuw veel.
Ja, graag
graag ook. Maar er zijn wel eens mensen geweest die dat inderdaad verkeerd geïnterpreteerd hebben en een klacht over mij hebben ingediend. En toen heb ik moeten uitleggen van nee, maar ik schreeuw gewoon veel. Dat betekent niet dat ik boos ben of woedend of boos op jou ben. Ik ben gewoon theatraal aangelegd.
Precies, dus theater.
Theater, maar ik heb dan ook mensen uitgekafferd, volgens mij.
Nee, mij niet in ieder geval.
Nee, maar sowieso.
Maar je bent tegen Alexander soms wel onaardig, vind ik.
Ja, maar dat
dat is ook terecht, ging je zeggen.
Nou, er stond ook in het commissie van Rijn rapport dat het wel toegestaan is bij matig presteren.
Oh. Nee, dus als Alexander te laat is, na een paar lekkere wijntjes, dan...
Wat is dit verschrikkelijk?
We kunnen deze podcast wel opdoeken.
Ja, hij spuugt ook nu op mij.
Hij spuugt bij je. Heftig. Nee, goed. Maar bij matig presteren mag het wel. Ja, het was weer in het nieuws, hè? Matthijs van Nieuwkerk.
Ja, en we gaan er ook over bellen zo meteen. Maar goed, we hebben eerst een rubriek.
Maar heb ik wel eens tegen jou geschreeuwd? Nee, toch? Nee. Ik ben eigenlijk heel rustig.
Ja, ik vind het ook zo niet effectief. Maar goed, ik snap ook niet dat je dat dan doet. Het is namelijk helemaal niet... Volgens mij, als je nadenkt over... Als jij met elkaar een goed programma wil maken, bijvoorbeeld, wat ik een goed uitgangspunt vind, ook voor ons, wat wij aan het doen zijn. En wij hebben natuurlijk ook wel dat we, als wij Noorderzon shows maken of live shows maken, dat we veel moeten doen.
Ja.
Maar het is toch compleet niet effectief als je,
dan even de angst aanwakkert.
Als je dan heel boos tegen elkaar gaat doen. Nee. Maar goed, dat is misschien...
Ze doen wel meer domme dingen bij de NPO.
Ze doen aanhoudend hele domme dingen bij de NPO, zou ik willen zeggen.
Het is niet anders.
Dat kunnen we nog misschien ook een keer oplossen in een lange aflevering. Ja. Dat lijkt me wel leuk op zich. We hebben een rubriek, zoals je weet, Robert. De Mark Rutte van de Week. Daar is ook een jingle voor. Misschien kunnen we die gewoon... Kunnen we even kijken?
Even luisteren?
Ja, even luisteren.
De Mark Rutte van de Week.
Wees gewoon eerlijk en zeg hoe het zit.
De Mark Rutte van deze week is geworden Mona Keizer.
Oh, gefeliciteerd Mona.
Ja, leuk voor je Mona. Zou ze trouwens niet blij mee zijn, want ze is natuurlijk ooit ontslagen als staatssecretaris door Mark Rutte.
Ja.
Omdat ze toen tegen het coronabeleid was... Ja. Openbaar, publiekelijk. En dat kan natuurlijk niet, want als kabinet spreek je uit één mond.
Beetje ingewikkeld.
Beetje ingewikkeld inderdaad. Maar goed, ze is de secondant van Caroline van der Plas nu, van de BBB.
Ja, ze was een tijdje lijsttrekker, toch?
Nee, nooit.
Oh. Was ze toen toch nummer twee?
Nee, ze was premierskandidaat. Toen Caroline nog dacht dat BBB de grootste partij zou worden en de premier zou kunnen leveren. En dat was dus dan Mona Keizer geweest. Kun je nagaan? Nou, die Mona Keizer dus.
Ja, ik heb wel een goed gevoel bij Mona, maar dat kon denk ik alleen omdat ik vroeger heel veel Mona Pudding had. Of is dat heel particulier?
Ja, ik kan hier even niet op reageren.
Dat is het enige positieve wat ik bijdenk. Maar waarom is zij de Mark Rutte van de week dan?
Je haalt me steeds uit mijn volgende zin.
Ja.
Lees
maar door.
Mensen, zij had deze week, en dat heeft u ongetwijfeld gehoord, het idee opgevat om de Oekraïense vluchtelingen, die nu wel weer zo'n beetje terug kunnen naar Oekraïne, namelijk naar de stabiele delen van Oekraïne, het Westen bijvoorbeeld. Dat had ze gezegd. Je leest dat, je hoort dat en je denkt meteen, waar moet je dan beginnen met een reactie? Hè, zoveel onvermogen. Maar het verschrikkelijke is eigenlijk, het doet er dus niet toe. En dat vind ik dus Mark Rutte aan. Hè. Dus je kan zeggen dat Oekraïners weer terug kunnen naar Oekraïne. Een land dat nog steeds volgens mij in een verschrikkelijke oorlog is, toen ik voor de laatste keer keek. Je kan ook zeggen, bijvoorbeeld in een ander geval, dat je de rechtsstaat het allerbelangrijkst vindt en vervolgens ga je met Wilders onderhandelen over een nieuw kabinet. Je kan zeggen dat je een menswaardige asielopvang wil en toch een kabinet laten vallen op gezinshereniging, op dat kinderen gewoon bij hun vader en hun moeder willen zijn. Het doet er gewoon niet toe. Het maakt niet uit wat je zegt, want morgen zit je gewoon weer in die bestuurdersstoel. Dus Mona Keizer kan dat gewoon zeggen.
Ja.
Gewoon de allergrootste, gênante bullshit en lulkoek die er maar is. En dan volgende dag kom je gewoon weer op je werk.
En dan vind je iets anders.
En
of
vind
hetzelfde.
Je het maakt niet uit. Dat is ongelooflijk. En daarin vind ik Mona Keizer, want dan is het echte Mark Rutte, die kon ook eigenlijk doen wat hij wilde. Het maakt allemaal niet uit. De volgende dag is hij gewoon minister-president. En daarom is Mona Keizer met recht deze week.
De Mark Rutte van de week.
Wees gewoon eerlijk en zeg hoe het zit.
Wat lossen we vandaag op, Wilbert?
Ja, belangrijke dingen natuurlijk weer. Hè? We beginnen zo meteen volgens mij met een wel heel interessante gast.
Ja, onze vaste en lievelingscorrespondent Simon van Teutem.
Zeker. Die had een stuk geschreven over Brexit. En wat een ongelooflijk succes dat voor de United Kingdom is en hoeveel het kost.
Ja, dat klopt. 4 jaar geleden was het dan zover. Maar dat is ook, we gaan hier niet, we zijn geen podcast over het Verenigd Koninkrijk hier natuurlijk. We gaan niet zozeer die Brexit helemaal uitpluizen. Als wel dat hij ook een beeld schetst wat dat zou kunnen betekenen voor ja, Nederland. En wat we dan nu willen met de Europese Unie bijvoorbeeld.
Ja. Dus we gaan even ons voorland verkennen, zou je kunnen zeggen.
Juist.
Laten we hopen ja. van niet, maar... Ja.
Dan
bellen we met Chris Julian van Extinction Rebellion. Een soort van, ik denk, ja...
Hij is toch
de grote inspirator van XR Nederland. Nederland. En ja, hij is altijd wel fors in zijn uitspraken, denk ik. En hij gaat, het is niet een soort van het midden zoeken. En nu zegt hij ook eigenlijk, het is tijd om een einde te maken aan een soort van mensen met redelijkheid willen overtuigen. Populisme werkt voor rechts, dan werkt populisme ook voor links. Lang leven het ecopopulisme. En we gaan met hem spreken over wat dat ecopopulisme dan is. En, ja, en of het levensvatbaar is, of het een verschil kan maken. En waarom het misschien te laat is om een beetje het redelijk midden.
Heel goed, heel interessant. Dat het voelt dat ik daar erg ver in mee kan gaan. Op dit moment in ieder geval. En we bellen met Talita...
Totdat je op de A12 moet staan, dan doe je weer niet mee.
Ja, maar ik denk dat ecopopulisme is niet dat dus. Dat is activisme. Ecopopulisme gaat volgens mij veel meer over dat je de taal gaat spreken... en dat je gaat handelen zoals rechts handelt. En daar kan ik, dat wijden we nu al een beetje uit... Dat er vaak nog wordt gedacht dat je dan... maar gewoon het redelijke midden moet bewaren en de redelijkheid moet bewaren. En dat je op die manier uiteindelijk dan de slag wel wint. Maar ik vind dat heel ingewikkeld, ja. Want daar ben ik natuurlijk voorstander van. Maar kijk waar we nu zijn.
Ja.
En ik heb niet het idee dat we over een jaar er beter voor staan dan nu. Als je kijkt ook wat voor verkiezingen allemaal gaan plaatsvinden in de wereld en in Europa. Dus moet je niet inderdaad wat radicaler zijn in je opvattingen. En je ook wat radicaler manifesteren.
Ja,
goed.
Dat.
Dat dus. Dat is iets anders dan activisme en op A12 staan, geloof ik.
Ja, bedankt.
Maar niet uit, daarvoor zijn we bij elkaar. En we bellen met Talita Muze,
ja.
Oud-presentatrice van Op1.
Ja.
Ooit de nieuwe ster aan het firmament van de publieke omroep. Maar omdat ze een eigen opinie had weggeschoven, die werkt ze overigens wel weer voor de EO, geloof ik. Gisteren was er een rapport verschenen. En gisteren is dus donderdag, want het is nu vrijdag. En u luistert dit vanaf zaterdag. Van de commissie van Rijn, waarin bleek dat het bij de NPO... en ook bij WNL, waar dus Talita Muze werkte... en bij Op1 grondig mis was.
Erg ongezellig.
Zij heeft daar natuurlijk ook veel over gezegd. En zij was gisteren ook weer vrij actief op de sociale media hierover. Ik dacht, het is dan toch aardig om haar even te bellen... en te vragen hoe zij dit heeft ervaren... of ze zichzelf erin herkende. Ja, en natuurlijk altijd belangrijk, hoe lossen we het op? Want de aanbevelingen in het rapport zijn nou niet helemaal... Hè, er moet een werkgroep komen en een commissie en elkaar aanspreken. Maar wat kunnen we nou echt veranderen?
We gaan het even praktisch maken.
Juist, inderdaad. Marjolein Rover lost vandaag weer een probleem op van een onbekendere Nederlander.
Ja. En het mooie is...
Ja.
Als jij denkt, ik heb een probleem als luisteraar... dan kan Marjolein Rover dus ook voor jou een probleem oplossen. Wanneer je vriend... van ons woord.
Kameraad
ook. Sorry hoor. Ja. Verkeerde woorden. Ja. Ja, woorden tellen, Bram. Is het... weet ik wel wat ik daar deed. Als je kameraad van ons wordt voor een jaar... dat kost 27 euro. Dan kom je en in een appgroep terecht met ons... maar dan mag je ook een probleem insturen naar Marjolein Rover. En wellicht, als jij dan vriend van ons wordt... dan via petjeaf.com/delinksemannenlossen het op... dan... los Marjolein volgende week een probleem van jou op.
Fantastisch.
Ongelooflijk. En we hebben al 3 vrienden.
We hebben al 3 vrienden.
Dat voelt heel goed.
Ja, in de week tijd. Ongelooflijk.
Meer dan ooit eerder in het leven.
Ja, ik heb bijna nog 3 vrienden thuis op de koffie. Dus ik strik hier erg van altijd meteen. 3 vrienden, dan moet je ermee.
Ja.
En we krijgen nog een gedicht. Jentel van Stokkum van Poëzie is inderdaad eerst een gedicht voor van Edward van der Vendel. En dat maakt het dan rond vandaag deze linkse man los op. Van zaterdag 3 februari 2024.
Er zit echt een grote rechtse meerderheid, een groot rechtsblok.
De linkse mannen lossen het op.
Als ik de hele tijd aan die binnen ga zitten.
De linkse mannen lossen het op.
Alle vluchtelingen en immigranten.
De linkse mannen lossen het op.
We've got your back.
Wij nemen die verantwoordelijkheid.
Hallo.
Dag Simon, dit is Bram.
En Wilbert, hallo.
Hallo.
Hey Bram en Wilbert.
Simon, af en toe checken we even bij je in.
Ja, dat vind ik heel gezellig
ja,
altijd.
Eén keer in de, wat is het, 2-3 maanden of zo ongeveer. Je had een stuk op de Correspondent over de Brexit. Nou maken wij geen podcast over het Verenigd Koninkrijk, maar laten we om te beginnen daar toch even bij stilstaan. Want jij woont daar en studeert daar, hè, volgens mij, Simon, voor de goede orde. En hoe alle beloftes naar de galamiezen zijn, na 4 jaar Brexit. Dat is hetzelfde de kop van jouw stuk. Want dat waren eigenlijk ook weer dan die rooskleurige eerste geschetste beloftes bij die Brexit.
Nou, er was een aantal dingen. Je had natuurlijk die befaamde rode bus.
Ja.
Waarop stond, we sturen de Europese Unie 50 miljoen pond per dag. Laten we dat geld gebruiken voor onze NHS, voor de gezondheidszorg.
Ja.
Dus het idee was van, als we niet meer het lidmaatschapsgeld hoeven betalen, dan houden we dat geld over. Nou, dat was natuurlijk niet waar. Want als je eenmaal uit die interne markt bent, dan kost dat je zoveel geld, kost dat de schatkist zoveel geld, dat je minder geld overhoudt. En ja, als je inmiddels kijkt naar de economische schade van Brexit, dat wordt geschat op £850 per jaar per Britse burger. Nou, ja. Dat is een flink som geld. Dat gaat nog oplopen tot meer dan £2000 per jaar in 2035. Dus als je het al over de economie hebt, ja, dat is niet zo heel lekker gegaan. Nu zeiden sommige Brexiteers van, oké, ja, maar we kunnen dan eindelijk onafhankelijk van de EU allemaal mooie handelsakkoorden sluiten en helemaal op onze eigen voorwaarden. Nou, dat is ook nog niet heel erg van de grond aan te komen. Ze hebben wel akkoorden gesloten met Chili en Israël en de Faroe-eilanden.
Nou, het zijn toch een mooie 3 landen. Heb je dan toch te pakken?
Ja, precies. Ja, nou, op zich ook wel Zwitserland en Japan zijn wel grote economieën.
Oh, ja.
Maar
ja, goed.
Bijvoorbeeld met de Verenigde Staten, dat was natuurlijk eigenlijk de grote vis voor ze. Die hebben ze nog steeds niet gesloten. Omdat ja, zo'n handelsakkoord sluiten is ontzettend veel moeite. En voor de Verenigde Staten is het Verenigd Koninkrijk gewoon niet zo'n heel grote of belangrijke economie, waar de EU dat wel is. Dus dat is nog best wel pittig.
Ja, we hadden ze allemaal aan kunnen zien komen, lijkt me toch, dit soort dingen?
Ja, dat klopt. En op zich, kijk, de Remain, Camp Remain, dus de mensen die in de Europese Unie wilden blijven, die waren hier ook heel erg op aan het focussen. Die zeiden, ja, dit is een ramp voor onze economie, het is slecht voor onze vrijhandel, et cetera, et cetera. Dus misschien is dat nog niet eens de ergste gebroken belofte, dat allemaal wel mee zou vallen. Maar wat echt wel heel interessant is, is die Brexiteers die zeiden, ja, jullie willen ons alleen maar angst aanjagen over de economie, maar wij willen gewoon controle, wij willen soevereiniteit. Take back control was de slogan, hè. En dat ging natuurlijk eigenlijk over migratie.
Ja.
Als we weer eindelijk controle hebben over onze eigen grenzen, kunnen we kiezen wie er binnenkomt, kunnen we massa-immigratie tegengaan. Dat was het idee van de onder andere Nigel Farage. Ja.
En dat klinkt als een bekend verhaal, ja, voor ons nu.
Ja, dat is zeker een bekend verhaal. Ja. Alleen dan moet je daar nog wel bij zetten. Zeggen van, die Brexiteers waren in elk geval zo eerlijk om te zeggen, we moeten daarvoor uit de EU. Want in Nederland heb je allemaal rechtse politici die zeggen, we willen grip op migratie. En die doen net alsof vrij verkeer van personen binnen de EU niet bestaat. Dus ja, dat kun je de Brexiteers wel nageven. Maar wat nou heel interessant is, is als je gaat kijken naar wat er is gebeurd met het migratiesaldo in Groot-Brittannië sinds het referendum, of sinds de Brexit in 2019, dan is dat eigenlijk ontzettend toegenomen. Dus in 2022 kwamen er netto 750.000 mensen bij.
Mm-hmm.
Nou, dat is meer dan een verdubbeling vanaf 2016.
En hoe kan dat dan?
Dus dan ja, dat is dus heel interessant. Van waar ligt dat dan aan? En hoogleraar Hein de Haas, Nederlandse hoogleraar, die een boek heeft geschreven over migratie, heel goed boek, hoe migratie echt werkt, die heeft erover gekregen. En die zegt eigenlijk van, politici die doen alsof migratie ons alleen maar overkomt, en alsof het alsof we worden overspoeld door een soort van externe krachten. Maar eigenlijk wordt het meestal vooral veroorzaakt door economische behoeftes op onze eigen bodem. Dus arbeidstekorten, onder andere.
Mm-hmm.
En dus het Verenigd Koninkrijk kan sinds 2020 wel zelf bepalen wie er binnenkomt. Maar die tekorten die zijn er nog altijd. Dus de economie heeft nog altijd gewoon heel erg veel mensen komen. In Groot-Brittannië komt 35% van de dokters, 28% van de verpleegkundigen, komt uit het buitenland. Dus het is eigenlijk een soort van migratieleugen die je ook in Nederland of in Italië ziet. In Italië heb je natuurlijk Giorgia Meloni, Die zou ook massa-immigratie voor eens en voor altijd een einde aanmaken. Is ook alleen maar toegenomen sinds hij in of september of oktober 2022 aantrad als premier. Dus ja, mensen worden een beetje voor de gek gehouden als je het over migratie hebt.
En is dat dan de les? Hè? Want jij schrijft natuurlijk ook over... Kijk, we praten over de Brexit en dat schrijf je ook in je stuk... omdat je wil kijken wat het voorland voor Nederland zou kunnen zijn... Hè? En welke endgame we hier terechtkomen. Ja. Gaat het dan specifiek over de zorgen die je hebt... over hoe we hier kijken naar migratie... en hoe we denken dat we het probleem dus kunnen oplossen... door wellicht ons niks aan te trekken van de regels van de Europese Unie... of wellicht wel na te denken over... of we misschien zelfs uit de verdragen kunnen stappen... die hierover gaan... van de Europese Unie? Of gaat het ook breder over het feit dat je denkt, het is zo'n populistische storm geweest. Er worden allerlei beloftes gedaan, ook over geld die bij ons blijft, niet naar Europa moet. Dus is het breder dan migratie?
Ja, het is wel ook wel breder dan migratie. Kijk, ik denk dat er zitten een paar lessen in. Eén les is, als je zegt van, wij zijn als land eigenlijk fantastisch, maar zij, en dan zij is dan Brusselse bureaucraten of immigranten of weet ik veel wat, houden ons succes tegen. Dat is niet een hele goede strategie. Als je nu naar Brexit kijkt, zijn eigenlijk alle grote problemen die er al waren in het Verenigd Koninkrijk, zijn alleen maar erger geworden. Dus die zondebokpolitiek, hè, die je ook heel erg ook in Nederland ziet, wat eigenlijk een heel onzeker, zielig strategietje is. Hè, van, jullie Nederlandse burgers zijn allemaal zielig, want we worden allemaal genaaid door andere mensen. En als we maar van die andere mensen afkomen, dan zijn we groot en succesvol. Het is eigenlijk een beetje de buurman die zegt van... een soort van miskend genie die uiteindelijk naar een andere plek verhuist. En daar eigenlijk tegen precies dezelfde problemen aanloopt. En misschien toch niet. Dat is het eigenlijk een beetje. Dus les 1 is denk ik dat die zondebokpolitiek breder dan migratie gewoon niet werkt. Maar les 2 is denk ik ook wel... Dus als je het even specifiek over migratie hebt... van dat politici daar eigenlijk een heel raar spelletje aan het spelen zijn... waar ze steeds heel erg graag inzoomen op een kleine groep. Dus vaak reguliere migranten in Nederland dan asielzoekers en nareizigers. 13% van de totaal afgelopen 10 jaar. Ze blijven wel iets vaker, dus misschien 20% of zo op de lange termijn. Maar dat het eigenlijk willen heel veel rechtse politici helemaal niet echt van migratie af, als puntje bij paaltje komt. En het Verenigd Koninkrijk is het ultieme voorbeeld daarvan, omdat zij ook zover durfden te gaan om die grenscontrole terug te pakken. Dus ja, daar zit wel een interessante les in, denk ik voor Nederland. Ja, en ik denk dat je ook gewoon, dat we veel meer Nederlandse politici moeten dwingen in verkiezingstijd en zo, om als ze plannen hebben die gewoon niet kunnen binnen de EU... om dan ook uit te leggen van oké, maar hoe wil je dat dan buiten de EU gaan doen? Of zie je ons dan voor je als het Verenigd Koninkrijk nu?
Ja, maar kijk Simon, volgens mij, kijk, dit voelen wij allemaal wel. Hè? En volgens mij wisten we ook al toen Boris Johnson en Nigel Farage met die bus gingen rondrijden in Groot-Brittannië, dat we dachten, waar gaat dit over? En ze zijn gek geworden daar. Maar goed, dat is natuurlijk een beetje de algemene tendens die je vaak hebt als je nu kijkt naar het politieke speelveld in Europa en de wereld. Zijn ze gek geworden daar? Maar uiteindelijk gebeurt het allemaal wel. En de feiten die je oplepelt zijn inderdaad ontzettend belangrijk en waar. Alleen ze doen het dus blijkbaar niet toe als we erover debatteren of als we gaan stemmen, omdat het populisme dus zo ongelooflijk alom vertegenwoordigd is dat uiteindelijk het gevoel boven het verstand prevaleert. Dus Simon, je hebt helemaal gelijk, maar...
Maar hoe krijg je gelijk?
Maar hoe krijg je gelijk inderdaad?
Ja, ik ben het daar deels mee eens. Want als je dus kijkt naar... Kijk, er is na Brexit namelijk wel iets heel interessants gebeurd met de approval ratings. Dus toestemming of goedkeuring of populariteit eigenlijk van de Europese Unie. Dus in 2016, dat is nu makkelijk om te vergeten, maar was Nexit uitgesproken nog best wel een dingetje in Nederland. 3 op de 10 kiezers wilden toen een Nexit, 14% twijfelden erover. En de approval ratings van de EU waren toen in Nederland 51%, in Duitsland 50%, in Frankrijk nog maar 38%. Dat was echt een dieptepunt, was al jaren aan het dalen. En nu na Brexit is er een enorme verschuiving eigenlijk geweest in hoeveel Europese kiezers de Europese Unie zien. Dus in Nederland is het geklommen naar 67%. Dat is meer dan 16% punten erbij. Ja. In Duitsland 71%. En zelfs in Frankrijk is een meerderheid nu enthousiast. 57%. En nog maar 1 op de 10 Nederlanders is voor een Brexit. Dus volgens mij is het ook wel een beetje een kwestie van... voor media en dan politici misschien wat meer uit onze hoek... om mensen die maar allemaal beloftes doen, om dat EU-lidmaatschap dan ook een ding te maken. Van oké, jij wil dit, prima, maar daarvoor moet je wel uit de EU. En Nederlanders willen helemaal niet uit de EU, want ABC.
Ja. Nee, inderdaad, dus eigenlijk als mensen, dus als een politicus iets zegt over, nou ja, in dit geval dan migratie, laten we, wat Wilders allemaal schreeuwde tijdens de campagne over migratie, dat je mensen dus voorhoudt, dat je hem dus voorhoudt wat het dan betekent, welke consequentie eraan vastzit, dan moet u uit de EU en dan roept hij misschien, dat gaan we dan ook doen. En dan kun je mensen voorhouden, ja, maar dat is eigenlijk helemaal niet wat uw kiezer wil eigenlijk. Of wat
helemaal niet echt tijdens de campagne gezien, toch? Want Wilders heeft wel allemaal dingen zitten roepen. En als je programma leest, dat is gewoon, dat kan allemaal totaal niet binnen de Europese Unie. Maar media die schreven op Geert Milders. en in de debatten kwam dit ook niet. Ja, volgens mij was de Europese Unie echt helemaal geen groot punt in de debatten of peilingen of zo. Dus ik denk dat mensen best wel iets meer. Het is, wat ook een beetje vervelend is, is als mensen pro-EU. Als mensen heel erg pro-EU zijn, dan hangt er al heel vaak een beetje zo'n soort van zweem aan van de symfonie van Beethoven. En allemaal super. Ja, ik weet niet, een beetje glad en heel pro-EU en Brussels en internationaal cosmopolitisch en zo.
Het nieuwjaarsconcert, zeg maar, op 1 januari, dat gevoel een beetje.
Ja,
dat
is dan de EU. Het mag best wel wat meer no-nonsense ook gewoon. Weet je, het levert ons gewoon heel veel op. En het kost heel erg veel geld om eruit te gaan. En zelfs als je eruit gaat, dan ga je niet in één keer een migratiesaldo hebben van 10 of 20.000 mensen. Zoals je nu dus in Groot-Brittannië... ziet. Dus wat we eigenlijk nodig hebben is wat meer non-nonsense politici
radicaler ook, hè? Want je hebt ook heel vaak gaat het, hè, dan heeft rechts het over een thema, bijvoorbeeld nu migratie en zo, en dan gaat links, hè, als we nou even die tegenstellingen maar even pakken, wat je daar ook voor mogen vinden, jij of de luisteraar, die gaat zich kijken hoe ze zich dan moeten verhouden tot dat rechtse verhaal. Maar als je dan no-nonsense bent en je bent radicaler op je eigen verhaal, namelijk hoe belangrijk de Europese Unie is, dan is dat je uitgangspunt, dat je idee.
En dan is het lekker dat we een slecht voorbeeld hebben.
Juist.
Ja, precies. En daar wordt eigenlijk heel weinig mee gedaan, toch? Ja. Tenminste, ik vind het wel raar hoe geruisloos het eigenlijk is allemaal. Dat, ja, oké, de Britten staan er nu buiten. En ja, er is, wat wel heel grappig is, nog een laatste puntje. Er is wel
dat
een soort van verschuiving.
Dat Simon, laatste geweest. Puntjes, hè? Daar gaan wij over.
Dit is wel een beetje die NPO-cultuur. Bram, ophouden.
Oh, ja, sorry. Als jij je laatste puntje wil, zet ik jouw laatste puntje.
Ga je gang, Simon.
Laatste puntje. Maar wat wel grappig is, je hebt een soort van verschuiving ook wel gezien bij radicaal rechtse partijen in Europa. Dus een paar maanden na de Brexit heeft Forum voor Democratie stilletjes Nexit van hun website gehaald. In één keer. Of als je kijkt naar de vorige Franse verkiezingen, iets minder dan 2 jaar geleden, had de eeuwige euroscepticus Marine Le Pen, zei in één keer, Frexit is absoluut niet ons project. En de Italiaanse premier Giorgia Meloni, om die nog maar even een keertje aan te halen, in haar inaugurale speech bij het Italiaanse parlement als premier, gooide ze in één keer de hele gewicht achter de Europese Unie. Toen was het in één keer Italy's main stage for influence. Terwijl voor Brexit in 2017 riep ze nog, de EU-ervaring is voorbij voor ons, het moet afgesloten worden, de zaak moet weg. Dus er is wel ook een soort van verschuiving geweest bij die partijen.
Maar ook omdat dus blijkbaar zij begrepen dat de mensen, de kiezer, het volk, geef hem maar een naam, uiteindelijk dat helemaal niet ziet zitten. Dus het is ook wel weer super populistisch, zou je kunnen zeggen. Maar nu wordt het wel een soort van meta. Om nu te zeggen, oh ja, we zijn er niet meer voor, want de kiezer wil het niet. Terwijl dat is jouw pleidooi ook volgens mij, Simon. Je zou zo graag willen dat in dit geval links of pro-EU of progressieve partijen gewoon radicaler voor dat idee gaan staan. En juist ook dan die andere partijen aanspreekt op hun gedraai eigenlijk, als het hun wel of niet uitkomt. En dat gebeurt gewoon eigenlijk veel te weinig inderdaad.
Ja, precies. Ja. Dat gebeurt helemaal niet. En wat ook belangrijk, een misverstand is, je hoeft daarvoor niet een soort van altijd overal pro-Europese Unie en pro-plannen uit Brussel te zijn of
zeker
zo.
Niet.
Ik denk dat je juist, als je van de EU houdt, of als je de voordelen ervan ziet, heb je juist hele goede reden om heel kritisch op de Europese Unie te zijn en het altijd te willen verbeteren. Dus dat is ook een soort van raar ding, dat mensen die pro-EU zijn, zijn heel vaak heel bang of nerveus om de gebreken ervan te benoemen. Terwijl, ja, als je ergens van houdt, dan moet je het beter willen maken.
Ja.
Dus ook kritiek willen geven.
Heel goed, Simon. We hebben het aardig samengevat hier. Maar mocht je nog het stuk willen lezen, dan kan dat op de Correspondent. Word lid van de Correspondent of lees het gratis. Want soms kan dat nog eventjes als je niet al te veel artikelen in de maand gratis hebt gelezen. tot de volgende keer, Simon.
Ja, dank jullie wel.
Dankjewel.
Dag, dag. De Linse
mannen lossen het op. Het is toch leuk, hè? Mensen zeggen dan altijd, je moet het goede voorbeeld geven. Maar Groot-Brittannië die denkt dan, nee, we geven het slechte voorbeeld.
Ja, en wat daar gebeurd is, dat is al ooit in de geschiedenis of wel. Er zijn natuurlijk veel dingen over geschreven, maar dat moet ooit nog over heel veel tijd een keer geanalyseerd worden. Want dat is natuurlijk echt raar. Mensen willen iets niet. Het wordt dan toch eigenlijk erdoor gedrukt. Dan op het laatste moment dan gebeurt het alsnog of zo. Doordat er net een heel klein percentageverschil. Maar
we hadden het allemaal niet gedacht. En
51, 49 of zo. En dat je dan op zo'n klein verschil, hè, zo absoluut. Dus 1-2% verschil, zodat je dan zo'n beslissing neemt.
Dat je daar je hele land mee verneukt.
Ongelooflijk. Dat is echt ongelooflijk. Goed.
Oh, nou, niet om lachen. Heel erg.
Dat je luistert naar de linkse mannen. Als je ook je zorgen maakt om de guurrechtse wind in het land en de wereld.
Oh, ik dacht, wat
abonneer
doe je nou opeens? Ik
zei dan heel op erg. Deze podcast en volg ons op Instagram. En of Threads, en of X, en of Blue Sky.
Instagram, toch?
Ja, die laatste die mag je zelf weten. En Wilbert zei dan aan het begin al, wil je echt inzitten voor deze strijd? Dan kun je kameraad worden via petjeaf.com/de linkse mannen. Los het op voor €3 in de maand of voor €27 per jaar. En dan, als je dat laatste doet, dan los maar daarover een probleem voor je op in de podcast. Ongelooflijk.
Populisme,
ecopopulisme, hebben we eigenlijk net over gesproken.
Een beetje. Nog geen ecopopulisme. Nee, we hebben wel gehad over populisme.
Op populisme en over misschien, nou ja, we moeten als links dan niet populistisch worden, maar we zouden wel wat steviger kunnen debatteren misschien, of wat steviger onze ideeën kunnen uitstralen.
Ja.
En iemand die dat het sowieso wel doet, is natuurlijk
Chris Julian.
Van
XR.
Extinction Rebellion.
Heel goed, Bram.
Ja, ik heb het wel geleerd om dat goed te zeggen.
Ja, je hebt het geoefend, hoor ik.
Ik heb het zeker geoefend, ja.
Voor de spiegel.
Hallo.
Goedemorgen met Wilbert en met Bram.
Goedemorgen.
Hallo, Chris.
Hey, goedemorgen.
Hoi. Leuk dat we je kunnen bellen. We hebben net gebeld met Simon van Teutem over eigenlijk wat we kunnen leren van de Brexit. En ook wel...
Wat we er niet van kunnen leren.
En dat een beetje populisme daarin misschien wel goed is. Okay, en dan ben jij natuurlijk een hele goede volgende gast eigenlijk, want op de website van de VPRO las ik een artikel waarin ze met jou spraken over ecopopulisme. En nou, wij dachten, daar willen we meer van weten, dat klinkt goed. Want wat is dat?
Nou, het is op zich helemaal niet zoveel natuurlijk, het is een idee. Het is het idee dat als je kijkt naar peilingen, in Nederland, Europa, Verenigde Staten, ook eigenlijk wereldwijd, zie je eigenlijk dat er consequent 70-80% van de mensen voor adequaat klimaatbeleid is.
Ja.
En in termen van, zeg maar, Amerikaanse politiek zou je kunnen zeggen, daar is een supermajority voor. alleen dat is geen groep, zeg maar, die als zodanig wordt aangesproken. Omdat we vaak mensen aanspreken toch langs als links-rechts. Nou ja, daar is wat voor te zeggen, zeker historisch. Maar de vraag rijst een beetje van, komen we daar nu verder mee? Dus dat is eigenlijk een beetje de basisgedachte van het ecopopulisme. En dan vervolgens het idee dat, hè, als je kijkt naar wetenschap over populisme, dan gaat het niet alleen maar over rechtspopulisme. Populisme gaat meer over een volk tegen een elite. Het aanspreken van emotie in de politiek en dat soort eigenschappen. Maar ja, waarom kunnen wij dat niet, wie wij ook precies mogen zijn?
Ja,
waarom kunnen wij geen gebruik maken van die emotie? Zeker als het gaat om klimaat. Ontwrichting, een klimaatramp, die nogal wat emoties oproept. En waarbij eigenlijk ook een heleboel dingen die best wel obvious zijn, zoals Shell is een moordenaar, eigenlijk super controversieel zijn. Dus er zit eigenlijk heel veel emotie en ook heel veel rode knoppen om op te drukken bij mensen.
Ja, of en heb jij een idee waarom dat niet eerder is gebeurd? Of misschien niet op de juiste manier?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk sowieso dat er, zeg maar, overlap zit tussen de mensen die met klimaat en ecologie en zo bezig zijn en linkse mensen. En dat is dat linkse schema vaak toch leidend is in de manier waarop we kijken naar hoe we politiek articuleren, hoe we dat tot uiting brengen, enerzijds. En anderzijds dat er toch die angst is voor emotie en voor in die zin onredelijkheid en dat dan... Soms geloof ik ook in dat VPRO-stuk het pad naar het fascisme al geëffend is als je daaraan begint. Terwijl, bijvoorbeeld met de Belgische filosoof Chantal Mouffe, die zegt ook heel duidelijk van, ja, politiek gaat ook over passies en over dingen waar je een sterk gevoel over hebt. Over rechtvaardigheid, zelfs over leven en dood. Dus waarom spreken we dat niet aan? Maar daar is toch een soort van gêne bij om uit die redelijke modus van we hebben hier nog een rapport, we hebben alles netjes doorgerekend, wij zijn heus wel beter voor jullie portemonnee en jullie grondrechten. Dat er vanuit een heel redelijk en eigenlijk heel intellectueel, cognitief standpunt steeds wordt gesproken. Omdat er een soort angst is voor die andere manier van politiek bedrijven. Ja. Net zoals dat er in veel kringen ook een soort angst is voor activisme. Oh nee, dat niet. Wat dat ook precies mogen zijn, dat gaan we niet doen. En wat ik denk ik ja, vanuit het activisme wel heb geleerd, is dat juist opvallend zijn, misschien ook een beetje gekke dingen doen of zeggen, die een beetje uit de lijn der verwachting liggen. Ja, die vallen op, die werken in onze gekke aandachtseconomie die we nou eenmaal hebben. En dan is gewoon denk ik de vraag aan ons allen van, ja, hopen we dat die dingen die wij zo belangrijk vonden en die wereldbeelden die we ja, ook al wel meer dan 100 jaar uitdragen, dat die nu ineens post gaan vatten, zoals een wetenschapper die maar naar klimaatrapporten blijft wijzen en hoopt dat mensen eindelijk een keertje luisteren. Is dat een goede aanpak of moeten we iets anders proberen en ja, meer energie weten te mobiliseren? Dus dat is een beetje waar het vandaan komt.
Volgens mij is het heel goed en het doet mij denken, en dan een van mijn stokpaardjes is dat ik altijd dan de paradox van tolerantie van Popper altijd dan opwerp.
Ja.
Leg ik even voor de luisteraar. Ja, Wilbert die heeft nu een wegtrekker, maar toch is het erg interessant, Chris. Daar gaan we met z'n tweeën even over praten dan anders. Omdat het namelijk, dat is jouw analyse is voor mij echt spot on. Omdat het idee altijd is dat als we maar inderdaad heel rationeel en redelijk en gematigd blijven en ons verhaal zo goed en lang mogelijk blijven vertellen op de manier zoals we denken dat het moet, dat uiteindelijk de wind wel weer onze kant op waait. Terwijl
het niks is.
Terwijl ik, als ik nu kijk hoe het landschap zich ontwikkelt de afgelopen jaren en het vooruitzicht in Europa en de wereld niet heel positief is, volgens mij. De mensen, hè, de aanhang is er wel, maar ze stemmen toch allemaal op Trump of op de AfD of op Wilders, bij wijze van spreken. En het gekke is, volgens mij is het heel goed om te zeggen, ja, er zijn partijen of er zijn ideeën die nou ja, intolerant zijn tegenover heel veel andere mensen, ideeën en ook tegenover nou ja, het überhaupt kunnen blijven bestaan op deze wereld. Dus volgens mij is het ook dan de enige manier om ervoor te zorgen dat je daar iets tegenover stelt, is dat je daar zelf ook weer intolerant tegenover bent. Hoe ingewikkeld dat ook is, want misschien gaat het voor heel veel, nou ja, in dit geval dan linkse mensen wel tegen hun eigenlijke natuur in. Dus het is een soort van gedragsverandering ja. bij ons die moet gaan plaatsvinden dan. Maar ja, dan zeg je weer van, dit is weer die eeuwige, dat eeuwige bubbel en hoe zeg je dat weer, naar jezelf kijken, waar links ook veel last van heeft. Dan gaan we een soort van, gaan we heel erg analyseren wat wij dan allemaal niet goed doen, zelfkritiek en zo. Dus het is gewoon een heel, het is ook complex op die manier natuurlijk.
Ja, het is ook complex. Ik denk, kijk, volgens mij moeten we gewoon, als je het hebt over ecopopulisme, dus ik maak in die zin ook een soort zacht onderscheid met linkspopulisme, ja. wat heel erg zou gaan over klassenstrijd. Kijk, volgens mij gaat ecopopulisme gewoon over een goed leven en dan in zo breed mogelijke zin. En dat kan gaan over onderwijs of luchtkwaliteit of gewoon niet de hele dag in de stress zitten om je levensstandaard. Mm-hmm. Maar dat is eigenlijk een hele inclusieve categorie. Dus dat is ook een hele positieve categorie in die zin. Dat er, ja, wie kan daar nou op tegen zijn, weet je? Je wil volgens mij ook toch dat niveau van de no-brainer bereiken. En ja, ik denk, ik vond het heel echt een aha-erlevenis toen ik het NOS zat te kijken tijdens een van die A12 stopfossiele subsidieacties van XR. Er stond er zo'n Duindorpse dame langs de weg. En die zei van, ja, we werken ons helemaal op schompus en we worden gewoon genaaid waar we bij staan. En de voedselbanken hebben voedselbanken. En we worden gewoon aan alle kanten uitgeknepen. En wat mag dit geintje dan kosten, riep ze, over die blokkade en politie inzet. Weet je wel? Terwijl we hadden het over 40 miljard per jaar aan fossiele subsidies. Dus ik vond dat heel interessant, want haar hele analyse was volgens mij gewoon spot on.
Ja.
Was precies, ze zei echt waar het op stond, heel, heel duidelijk en vond ik ook eloquent. Maar net aan het einde werd er zo'n afslag genomen van en dus Extinction Rebellion en die politie inzet, daar zit het kostenprobleem.
Ja.
En ik denk van, nou ja, weet je, kijk, waarom zou je niet gewoon al die stappen met die persoon meegaan en dan op een manier dat je voor dat soort iemand uit Duindorp ook gewoon te volgen is. En dan even aangeven van hé, maar laten we even kijken waar de echte kostenposten nou zitten en naar wie die toe gaan. Hè? Want dat vijandbeeld is natuurlijk altijd gevaarlijk. Maar ook handig, want ja, kijk, als je kijkt nu naar de winsten die weer net gepubliceerd zijn van ING en Shell, lijkt het me nogal duidelijk waar die zit. Maar blijkbaar heeft dat oude verhaal van kapitaal en zo. Ja, ik weet niet echt. Ik zie niet echt mensen daarop aangaan, eerlijk gezegd. Dus hoe kan je nou misschien tot op zekere hoogte oude wijn in nieuwe zakken doen, maar ook gewoon beter begrijpen dat het gevoel dat we genaaid worden met z'n allen, dat we dat niet in een tegenstelling proberen uit te laten monden van links-rechts. Want het is natuurlijk ook, ja, ik ben filosoof, dus ik kijk dan ook veel vanuit zo'n bril ernaar. En als je dan kijkt naar de geschiedenis van de moderne tijd, de laatste 500 jaar, nou, ons hele denken is gevormd in tegenstellingen. Terwijl, ja, als je naar de wereld gaat kijken, of naar de natuur of zo, is het niet per se zo dat er overal tegenstellingen zijn. Nee. Dus dat is toch iets wat we
dat op een Jimmy Dijk toch ook hebben. En dan vorige week, handig
vonden om...
Naar Jimmy Dijk van de SP.
Die zei dat we kijken naar wat ons bindt in plaats van naar wat onze verschillen zijn.
Want we hebben zeker die, zeg maar, dan wordt het ook wel deels weer een klassenstrijd, maar zeker de klasse die wat zich wat meer aan de onderkant begeeft, de arbeidersklasse bijvoorbeeld, dat is zowel...
En de immigranten, die hebben veel meer gemeen dan verschillen. Gemeen.
Ja, en die hebben ook allebei gemeen dat ze last hebben, zeg maar, van hoe de aarde opwarmt en wat voor consequenties dat voor hun leven heeft. Alleen, ja, inderdaad, ze worden op een ander niveau, worden ze namelijk uitgespeeld tegen elkaar. Namelijk, er wordt gezegd dat het aan elkaar ligt. Dus het is de schuld van de migrant of het is de schuld van de... Nou, weet ik veel wat. Maar ja, en dat verhaal moet veel beter verteld worden.
Ja, en Chris, jij bent natuurlijk een filosoof, maar ik ken je ook wel als iemand die heel, heel praktisch over dingen kan praten. Want waar ik denk ik, om zo af te sluiten, ook nog wel heel benieuwd naar ben, is hoe gaat dat er dan praktisch uitzien, dat ecopopulisme? Is dat de postertjes die we hebben gezien, dat Shell inderdaad verantwoordelijk is voor allerlei moorden? Of hoe kunnen we dat op een goede manier doen?
Ja, dat is een goede vraag. Kijk, ik denk sowieso, het is sowieso een experiment. Dus volgens mij is het enerzijds het zoeken naar de simpele taal en simpele slogans. En of die nou komen vanuit een gevestigde politieke partij, dat zou te gek zijn, maar ik vraag het me af. Of ja, hè, je ziet in de klimaatbeweging al dat die vorm, dat discours, dat verhaal wel gevormd wordt deels. Met gewoon pakkende korte teksten die mensen hopelijk kunnen begrijpen. Maar daarbij ook het idee wat voor mij heel sterk overkomt, is dat je... Vaak hebben we het over systeemverandering en dan hebben we het over een soort van hele eigenlijk managementachtige stappen die we willen zetten richting systeemverandering. In plaats van dat we het hebben over de andere kant van die systeemverandering. Dus ik vond GroenLinks-PvdA met 49,50 voor het openbaar vervoer voor iedereen zo'n typisch voorbeeld van iets waar ik geen zin in heb. Want het klinkt nog steeds als een administratieve last en iets waar ik een aanmaning over kan krijgen. Zo, ik wil gewoon gratis openbaar vervoer.
Ja, ja.
Dus ook het simplificeren van de boodschap naar iets waar je niet meteen die administratieve last voor draagt. Hè? Mensen bekritiseren Extinction Rebellion altijd van, ja, maar je kan niet vandaag stoppen met fossiele brandstoffen of whatever. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet het punt, maar dat is wel de helderheid van het punt. Het is niet het punt dat het vandaag moet, maar het is wel het punt dat het vandaag moet, tussen aanhalingstekens. Dus volgens mij zit het hem in die switch van, er zijn meerdere vormen van waarheid. En je kan een waarheid hebben die super, zeg maar, operationeel, helemaal in een Gantt chart en een spreadsheet klopt. Of je kan een waarheid hebben waarvan mensen voelen dat die waar is, meer emotionele waarheid. En ik denk dat het de eerste stap nu is om... Ja, in die complexe wereld, met toch wel ook al die beleidspunten waar we iets mee moeten, zoals klimaatverandering, dat Nederland over 100 jaar voor de helft overstroomt, dat we daar de emotionele waarheid ervan gaan vinden, die resoneert met mensen. En ja, of die dan klassiek links of rechts stemmen, of de afgelopen jaar, 20 jaar, ooit links en nu rechts zijn gaan stemmen, dat we dat eventjes misschien parkeren. En vanuit die urgente vragen waar we nu voor staan en ook alle emoties die daarmee gepaard gaan, dat we dat echt voorop gaan zetten en daarmee gaan experimenteren.
Ja, dat snap ik, maar en we, want de we, die is, wie is dan de we in deze? Is dat dan een XR of is dat dan ook de opdracht toch aan een politieke partij bijvoorbeeld?
Ja, het zijn de ecopopulisten, hoe die zichzelf ook gaan identificeren.
Oké, een nieuwe partij wellicht. Ja, de partij voor de ecopopulisten.
Ja, wellicht. Ik voel me nog niet geroepen, maar,
nee.
maar
nou,
laten we kijken.
Wat zeg je hier, Chris?
Volgens mij, als nog tot besluit, wat ik gewoon zie is, het is gewoon een term. Hij ligt op zich voor de hand, maar hij was nog niet echt gepakt. Alleen die term maakt al heel veel energie los.
Ja.
Dus volgens mij is dat een heel mooi beginpunt. En is het vandaag een kwestie van kijken wie die energie ook voelt. En dan met elkaar in ieder geval nu aan die taal gaan werken. Aan die memes. En dan gaan kijken van daaruit van waar kan je nou macht gaan opbouwen of gaan organiseren.
Ja.
En dat gebeurt natuurlijk al mede in de klimaatbeweging. En misschien ook wat meer in de politiek de komende jaren. Ik denk dat iedereen de urgentie in ieder geval wel voelt.
Zeker. Ja, zeker. Dankjewel voor je uitleg, Chris. En als de partij er is, dan bellen we weer met je.
Ja, ja, graag gedaan. Leuk jullie spreken.
Dankjewel, hè. Hoi, hoi.
Hoi, hoi.
Wel leuk, hè? Of wel goed dat... daar word ik toch steeds enthousiaster van. Dat einde aan links-rechts denken.
Ja, ja, je merkt wel dat er een soort van... We hebben het, elke week komt dit nu op een manier terug.
Ja.
Dat is ook wel positief. Dat betekent dus dat er iets in het systeem gaat veranderen. En dat is, denk ik, noodzakelijk om hier uit te komen.
Ja.
Dus dat is... Ja, maar het gaat langzaam. Het is goed. We moeten erover nadenken. We hebben al deze filosofische en abstracte gesprekken hebben we tijdens deze podcast. En ik hoop dat het ergens toe leidt.
Het wordt best praktisch.
Ja. Maar ja, de stap moet ook gemaakt gaan worden door... Ja, inderdaad. Maar moet ook gemaakt worden natuurlijk door de mensen die uiteindelijk aan de knoppen gaan zitten of knoppen zitten.
Ja.
Iemand die elke week heel praktisch voor ons aan de slag gaat, is Marlijn Rover, Wilbert.
Ja. En maar zij lost altijd een probleem van een onbekendere Nederlander op.
Ja.
En dan wordt het lekker concreet. Vaak.
Hoop ik maar.
Ja.
Welkom bij Marjolein lost op. Mijn naam is Marjolein Rover en ik los uw problemen op. U sprak ze weer in grote getalen in en stuurde ze naar @MarjoleinRover op Instagram. En samen met mijn redactie kozen wij het probleem van Danielle.
Ik heb afgelopen jaar een eerste stap in de richting van zelfstandig wonen mogen zetten. En dat was heel fijn om eindelijk mijn eigen plekje te hebben.
En bij dat eigen plekje horen natuurlijk ook eigen spulletjes. En zo plaatste zij inmiddels alweer 8,5 maand geleden een bestelling bij webshop Temu.
Ik heb de Roos Luminous Purple besteld. Iets waar ik sindsdien ook elke dag naar uitkeek om hem uit te pakken, zeg maar, en een mooi plekje te geven.
De Rose Luminous, oftewel een het licht dicht behangen kunstbloem onder een plastic stolp, verkrijgbaar in de kleuren red, white, pink, blue en dus purple, zou Danielle's nieuwe kamer helemaal afmaken. Maar helaas, dat is haar tot op heden niet gegund. Danielle heeft geen idee hoe ze contact kon opnemen met de winkel Temu en weet niet waar ze aan toe is. En dus zegt zij...
Lieve Marjolein, kun je alsjeblieft oplossen hoe ik Roos Luminous alsnog bij mij thuis krijg?
Ja, mooie vraag van Danielle. Leuk dat ze zo te horen haar eigen plekje krijgt en ook echt die investering doet om deze plek van haar te laten zijn. In dit geval middels een Roos Luminous. Lieve Danielle, ik ga wel tegen jou zeggen. De webshop Temu, blijkt uit onderzoek van mijn redactie, is een Chinese winkel. Nu spreken geen van ons Chinees. Communicatie met Azië, zover is ons wel bekend, werkt toch net anders dan wij hier in het Westen met elkaar gewend zijn. Kortom, Danielle, en jij bent een hele lieve schat en deze letroos komt jou absoluut toe. Maar ik ben bang dat wij als Rubik niet op dit moment tot een oplossing kunnen komen. Wat wij wel gedaan hebben is, wij hebben jouw gehele dossier overgedragen aan Tros Radar. Dat is een programma met een stuk know-how op dit vlak om dit op te gaan pakken voor jou. En daar heb ik alle vertrouwen in dat zij dat voor jou kunnen gaan doen. Ik wil jou wel adviseren en ga aanbieden. Ga nou deze week eens even bij jou in de woonplaats eens winkelen en kijk of jij misschien een vervangend item voor in jouw kamer kan vinden. En dan wil ik, en daar wil ik geen gewoonte van maken, maar wij hebben deze week een kleine petje.af meevaller gehad, wil ik de €8,99 die jij hebt overgemaakt naar Temu voor de Roos Luminous, die wil ik jou graag geheel vergoeden. Lijkt jou dat wat, Danielle? Neem even contact op voor je gegevens via @MarjoleinRover en dan gaan we dat meteen regelen. Tot zover. Marjolein lost op. Ik zou zeggen, vlug weer terug naar de linkse mannen.
Daar gaat onze...
zuur verdiende geld. Bedankt, Marjolein.
Is een 9
ze maakt
euro.
Zich wel heel erg in één keer een derde kameraad eraf.
Ja, maar ik vind dat ook alweer goed, want uiteindelijk dat geld moet ook maar gewoon weer en dat verdeeld worden onder de mensen die het echt nodig hebben.
En we moeten haar niet te hard aanpakken, want het is hier de NPO niet.
Zeker niet. En we zijn heel blij met Marjolein. Zou Marjolein zelf ook ervaring hebben bij de NPO, denk je eigenlijk?
Ja, dat is volgens mij wel, toch?
Volgens mij wel, ja. Zij is natuurlijk ooit... Ja, nee, goed, dat moet
we hadden haar ook kunnen bellen.
We hadden haar ook kunnen bellen, inderdaad. Haar ervaring kunnen delen.
Maar
we gaan nu bellen met Talita Muse, oud-presentatrice van Op 1. Ooit, inderdaad, zoals ik al zei, in de aankondiging een nieuwe ster bij de NPO. Maar ja, inmiddels nog wel werkzaam, maar niet meer in zo'n rol. Talita, goedemorgen.
Hi, goedemorgen. Hoi.
Dit is Bram en dat is
Dit is de stem van Wilbert.
Wilbert, de andere linkseman. Ik ben
zelf ook. Ja. Hoi allebei.
Ja. Ja, maar even voor de goede orde. Ik introduceerde jou. Hè. Ooit was je de nieuwe ster en toen ging het een beetje anders omdat je je mening begon te verkondigen. En dat was niet helemaal de bedoeling. Maar je werkt nog steeds wel voor de NPO, hè, voor de goede orde toch, Talita?
Nee, ik werk op dit moment niet voor de NPO.
Dat je dan voor de EO dingen deed, maar dat heb ik nog eens verkeerd.
Ja, ik doe wel wisselend soms dingen. Dus ik heb de afgelopen periode inderdaad was ik vast panellid bij een podcast van de EO. En af en toe doe ik hier en daar inderdaad nog wel dingen, maar ik ben niet in een vast dienstverband. En ik heb de afgelopen half jaar voor Talpa gewerkt.
Ah, hoe is de sfeer daar? Het zonnetje, Talpa.
Voor mij was het een verademing ten opzichte van mij.
Het is interessant. Waarom is Talpa een verademing vergeleken met de NPO?
Nou, ik heb er natuurlijk nu maar dan een aantal maanden gewerkt. Maar de redactie en hoe ik dat heb ervaren was dus niet een sfeer van roddelen, pesten, kleineren. Eigenlijk alles wat bij een toxische cultuur hoort. Wat ik toen ik bij Op1 begon, binnen een paar dagen al tegenaan liep. Dat heb ik nu helemaal niet ervaren in een half jaar tijd. Dus ik denk dat het toch wel iets zegt.
Ja, dat rapport is dus gisteren verschenen. Heel veel dingen die erin stonden, die hadden we eigenlijk al gehoord via, ook via jou bijvoorbeeld, maar ook via artikelen in allerlei kranten. Ja. Ongetwijfeld heb je ook weer in het rapport wat gelezen of je hebt erover gelezen. Wat vind je van wat er in het rapport staat?
Ik vind het sowieso een heel goed rapport. Dus toen ik het zag, ik vind vooral de schaal waarop ze het hebben gedaan. Want kijk, toen ik er natuurlijk meer naar buiten kwam, dan ben je voor je gevoel ben je een soort NS1. En als dan mensen je ook nog niet bijvallen, denk je van kom op jongens, ik weet dat er wel meer mensen zijn, maar ik zie het nog niet. En daarna zijn natuurlijk meer onderzoek geweest of bij specifieke programma's. En nu is het eigenlijk een keer echt NPO breed. En met zoveel duizenden respondenten eigenlijk. Ik vond vooral die schaal wel chockerend. Je denkt, oké, 3 op de 4 mensen die in het afgelopen jaar nog, hè, dus dat is na de Voice, dat is na eigenlijk zelfs dat dingen al naar buiten zijn gekomen, heb je nog steeds het afgelopen jaar 3 op de 4 medewerkers die grensoverschrijdend gedrag ziet. Nou, dat zijn gewoon cijfers waar je niet omheen kan. Ja.
Nee, en kijk, ik wil nog eventjes, zonder nou al die ervaringen op te raken, even terug naar het moment zeg maar dat ik jou aanging. Want wat natuurlijk heel onmerkelijk is bij jou, en dat heb ik me toen ook, ik heb me de haren uit de kop getrokken, want ik begreep er niks van, is... want er is natuurlijk iets gebeurd. Jij werd toen Rutte herkozen werd, weet jij, mondig. Daar vond jij iets van. Nou, daar kun je nou vervolgens als redactie of als hoofdredacteur ook weer iets van vinden. Hè, dat is dan allemaal misschien nog op het basis van de werksfeer kan dat nog, of op basis van de journalistieke code, weet ik veel. Maar het bijzondere was dat jij toen niet meer aan tafel mocht meepraten over politieke onderwerpen. Dus eigenlijk was het een soort van, je werd eigenlijk kalt gesteld gewoon in de publieke ruimte. En daar werd eigenlijk niet heel stevig op gereageerd. Dat werd toen maar gewoon voor een feit aangenomen. En je ontving gewoon geen bijval in die periode.
Nee, dat klopt. Ik stond daar toen heel erg alleen in. En het was eigenlijk niet alleen ten aanzien van de laatste uitzending. Toen werden er hele harde voorwaarden gesteld. Van je mag niks zeggen. De camera wordt zelfs weg. Ik kom niet in beeld. En weet ik veel allemaal. Maar het was begon al eerder hoor. Het begon al vanaf de tweede week dat ik daar werkte. Dat ik waarschuwingen kreeg dat ik de relatie vooral met de VVD en het programma niet op scherp moest stellen door tweetjes of door me te gedragen op een manier waarbij zij niet bij mij of bij mijn collega's aan tafel zouden willen komen. Dus dat die relatie met de VVD toch wel heel erg belangrijk was voor ze. Ja, dat heb ik toen inderdaad gezegd. En ik heb ook andere. Dus dat is de reden geweest dat het voor mij toen de druppel was. Maar eigenlijk de toxische cultuur met alles eromheen waar dit rapport over gaat. Ja, dat was ook al vanaf week 1 gaande. En dan op een gegeven moment is het een opstapeling. Je mag en niks meer zeggen. Je kan één voor je gevoel je werk niet meer doen. En je wordt eigenlijk de tijd gepest en geïntimideerd.
En je zegt gepest en geïntimideerd.
Dat is de druppel.
Zonder dat je nou de namen en rugnummers hoeft te noemen. Want zo'n podcast zijn we ook helemaal niet. Hè? We zijn er voor oplossingen en om grotere maatschappelijke problemen zeg maar te ontwaren. Maar even nog, hè, het staat ook in het rapport, maar we hebben jou nu aan de telefoon. Waar hebben we het over als je het over intimidatie zeg maar bij een talkshow of in een talkshow redactie? Waar gaat het dan over?
Ja, ik denk dat het werd gisteren wel door iemand goed verwoord. Je hebt natuurlijk hele directe dingen waar mensen nu heel erg op inspringen. Van werden mensen bij de haren getrokken, dan specifiek bij de wilde door. Ik heb dat soort dingen niet gezien. Maar dingen kunnen ook heel geniepig en klein gaan. Dus als mensen de hele tijd tegen je zeggen van, oh, heb je je jongere onderwerpje al gemaakt? Dus dat ze je heel betuttelend en kleinerend behandelen. Maar ook dat ik zag dat sommige redacteuren hun werk dus inderdaad wel voor hun ogen wordt vernietigd. Of dat er was een keer een redacteur bijvoorbeeld, die was al daar een halve dag voor niks te werken, want die was verkeerd ingeroosterd, maar dat wist ze niet. En dan wordt er gewoon openlijk besproken door de topproducenten en de presentatoren naar iemand van wat is het? Dat is nog een begin twintiger, misschien nog zelfs een tiener, 19 jaar of zo. Dan wordt er gezegd van, nou, laten we het maar niet vertellen. Laten we maar even lekker doorwerken. En aan het einde van de dag komt meisje erachter van, ik zit hier overbodig, zit ik dingen te doen. En dan wordt ze gewoon uitgelachen en eigenlijk een beetje uitgescholden van, wat ben jij dom, joh, dat je niet wist dat je hier vandaag niet hoefde te komen. En ga naar huis. En echt een heel flauwe manier van mensen laten voelen dat ze heel klein zijn. Ja.
Had je toen je, want volgens mij het idee dat het zo bij de NPO er aan toe gaat, dat leeft natuurlijk al wat langer. En het is ook een beetje volgens mij wat macht doet. Hè? Dus volgens mij voelt de televisiewereld zich enorm machtig, waardoor ze dit soort streken kunnen uitvoeren eigenlijk. Hè?
Ja.
Want toen je daar, ik denk toen je gevraagd werd voor op één, dat je natuurlijk ook dacht van dit is de gouden kans. Nu gaat alles beginnen. Je hebt eigenlijk de lepel honing in je mond genomen, om zo maar te zeggen.
Ja, en ik denk dat het soms ook wel een beetje als soort excuus wordt gebruikt, hoor. Dat mensen zeggen van, nou, het is zo de soort van de top. En dat ze het gevoel hebben van, wij waren ons de top van Nederland. Dus dan hoort misschien ook een bepaalde harde cultuur erbij. En dat is denk ik ook hoe zo'n wereld zich in stand houdt. En toen ik er zelf inderdaad ook bij kwam, dan merk je dat je toch, je voelt eer, je voelt trots. Het is een unieke kans. Je denkt, het is een instituut waar ik ga werken. Dus het is heel moeilijk als nieuwe persoon als je daarin komt. En wat ik ook wel misschien belangrijk vind om te zeggen, dus kijk, het gebeurt eigenlijk allemaal heel openlijk. En daardoor denk je, oh, misschien is dat eigenlijk wel normaal. En ben ik abnormaal? Al die dingen van intimidatie.
Transparant, grensoverschrijdend gedrag is het eigenlijk.
Ja. Ik vond het eigenlijk verbazingwekkend. Dat al bijvoorbeeld op mijn eerste dag werd er geroddeld over de presentatoren van de avond voor mij. En daar werd over gezegd van, nou, die ene kan helemaal niks. Die is zo dom als wat. En de ander heeft woedeuitbarsting in de kleedkamer. En de ander, iemand heeft een drankprobleem. Dat werd al op mijn eerste dag over mijn collega-presentatoren gezegd. Toen dacht ik, oh ja, dus als morgen zij komen, wordt dat over mij. Worden er waarschijnlijk roddels over mij verspreid. En dat gebeurde zo openlijk, met zoveel mensen getuigen. Het is niet dat ergens stiekem in een hoek. Nee, dat gebeurde zo openlijk op de redactievloer. Dat ik dacht, dat je eigenlijk zelf een beetje gaat denken van, oh, ben ik nou gek? Misschien is dit, ja, is grappig misschien. Misschien is dat wel normaal. Moet ik gewoon leuk meepraten? Ja. En dat is eigenlijk, denk ik, een beetje het verneinigen van zo'n cultuur. Dat je niet meer weet wat eigenlijk normaal is en niet normaal. Dat vervaagt helemaal. Ja.
Nu heten wij, oh, Wilbert.
Ja, en jij zit dan nu bij Talpa en daar is het wat beter. In ieder geval zo ervaar jij dat. En dat is helemaal niet bedoeld als om het in discrediet te brengen. Want daar weten we niks van. Maar dan kijk je naar zo'n rapport en een beetje de aanbevelingen die erin staan. Dat zijn dan dingen zoals wangedrag door presentatoren, niet accommoderen of goed praten. Een actievere houding is nodig om te weten wat er speelt. En daar staan er 17 aanbevelingen in totaal in, geloof ik.
Ja, ik zag het.
Ja, maar als je die dingen leest, dan denk je, dat zijn ook allemaal open deuren. Wat maakt dat nou eigenlijk voor verschil?
Daar heb ik weinig hoop van. Ik denk dat het zo naar buiten komt. Dat geeft me meer hoop. Want dat betekent dat toch mensen bereid zijn te gaan praten. Maar wat ik denk ik belangrijker zou vinden. En dit zijn allemaal van die management voorstellen. Natuurlijk moet je goede structuren hebben voor vertrouwenspersonen. En moeten er mechanismen zijn. En je kan trainingen geven. En je kan mensen bewuster gaan maken van gedrag. En
makkelijker klachten.
Bij een goede werkgever, bij een normale organisatie zou dat er eigenlijk wel zijn. Natuurlijk zijn we de afgelopen tijd met z'n allen ook allemaal veel bewuster geworden over dingen. Dus daarin investeren is sowieso goed. Maar wat je gewoon heel duidelijk ziet, is dat dit was echt een probleem aan de top. Het staat heel duidelijk in het rapport. Het leiderschap, vooral bij de leidinggevende, die zijn eigenlijk zelf met name grotendeels de daders. Nou, ik zie daar niet mensen nu opstappen of dit zich persoonlijk aantrekken of zeggen dat was ik, dat heb ik mede in stand gehouden. Ik neem verantwoordelijkheid.
Het is altijd wat jij zegt, hè? Want Suzanne Kunstler, de directeur content Bienen Vara, die stond weer vandaag en gisteravond al online in een groot interview in de Volkskrant. En haar werd gevraagd, de mensen die dit betrof, de leidinggevende, werken die nog steeds nu voor BNNVARA? En toen zei ze ja. En toen vroeg de Volkskrant, maar kan dat eigenlijk nog? En toen zei zij, ja, om privacy redenen kan ik niet zoveel over zeggen. Maar ze doen nu andere functies bij Bienen en Vara. Ze zijn geen leidinggevend meer of zo. Maar dat is ook heel problematisch. Je kan dus, begonnen we de aflevering mee, we hadden het over Mona Keijzer, een heel ander onderwerp. Je kan dus dit soort dingen doen, maar het heeft eigenlijk gewoon geen consequenties verder voor je echte baan. Je kan gewoon blijven werken voor je omroep, ook al doe je dit soort afschuwelijke dingen.
Ja, en dat zou echt niet moeten kunnen, omdat het hier heel duidelijk... Het is niet soort van vaag, hè, want ze probeert nu heel erg soort van het systeem. Het is een systeem, we beschrijven een bepaalde cultuur. En dat is allemaal goed, want dat is het ook. Dat heb ik net zelf ook geschetst. Het is een cultuurtje. Maar duidelijk, dat staat letterlijk in het rapport. Als je ziet hoe negatief bijna alle medewerkers bij bijna alle omroepen zijn over hun leidinggevende. En vooral hoe die, waar zij zeggen, die leidinggevende wisten het. Daar hebben we meldingen gedaan en ze keken weg. Zo heet ook het rapport. Van,
nou, ja, weet je, niets gezien, niets gedaan, niets gehoord.
Maar dat niet verantwoordelijkheid nemen van leidinggevenden, dat komt omdat ze het zelf deels degene zijn die die cultuur met name initieerde en in stand houden. En ik denk niet dat je geloofwaardig aan de oplossing kan werken als je zelf degene bent die jarenlang dit gedrag genormaliseerd heeft. Ik denk dat er dan niet zo heel veel gaat veranderen. En ik denk wat ook belangrijk is, als meer mensen... Ja, ik stond toen redelijk alleen inderdaad. Daarna zijn er wel hier en daar verhalen naar buiten gekomen. Maar ook eens talkshowgasten, presentatoren die er vroeger werkten. Als mensen zouden zeggen, ook aan de slachtofferkant... Ja, dit gebeurt gewoon. Dit heb ik meegemaakt. En ik heb daar gewoon van weggekeken. Ik bedoel, als zoveel mensen, als dit zoveel jaren, zoveel mensen dingen hebben gemerkt, dan hebben ook gasten die er kwamen structureel dingen gemerkt. Dan ook zeker alle presentatoren. En ik vind het gewoon altijd zo tegenvallen dat iedereen, dat blijft nu echt best wel stil. Mm-hmm, zeg maar.
Ja.
Van dit heb ik ook gezien. En dat zou gewoon goed zijn.
Ja. Goed, okay. Kortom, laten we hopen dat vooral het feit dat het rapport er is, dat een verschil maakt aan die aanbevelingen, ja. Dat zien we dan wel weer.
Nou ja, dat en er zullen meer mensen zich gaan melden. Er zullen meer verhalen komen. En uiteindelijk gaat het natuurlijk hopelijk wel consequenties hebben voor presentatoren. Het lijkt mij niet bijvoorbeeld dat Matthijs van Nieuwkerk bij RTL 4 nu een programma gaat presenteren over 2 maanden. Het lijkt mij uitgesloten.
Ik
maar
denk
goed,
ook niet dat heel veel mensen zin hebben om daar te gaan zitten.
Of daarna te gaan kijken.
Maar dat zou zonde zijn als het zeg maar wel heel erg blijft op zijn persoon. Van, weet je,
dat
het dan uiteindelijk zo'n verhaal wordt van dit was Matthijs van Nieuwkerk. Ik denk wel dat u breder ziet dat de publieke omroep een probleem heeft. En ik denk dat wij zijn dat allemaal. Dus iedereen die ook maar op een manier in die journalistiek werkt, zou zich dit moeten aantrekken. Moet je zeggen, als ik iets weet of als ik iets heb gezien. Benader nu mensen waarvan je wist dat die het moeilijk hadden of destijds zijn weggegaan om dit soort redenen. En ga zelf er iets van zeggen als je dingen tegenkomt.
We gaan niet helemaal van nieuw kijken nu per se. Ook wel natuurlijk, want ik vind niet dat als je dit soort dingen hebt gedaan, dat je dan maar weer zo aan het werk kan.
Dat vind ik ook.
Het gaat ook om het feit dat zo'n Peter van der Vorst van RTL gewoon zo'n man wel weer aanneemt en met zijn hand over zijn schouder op een foto gaat, alsof er niks aan de hand is. Dus in feite houdt dat zo'n Peter van der Vorst, zo'n directeur van RTL, houdt ook dit systeem weer in stand. En we kunnen, het moet gewoon
en
stoppen.
En ik denk dat wel een belangrijk ander punt is, wat misschien nog als laatste, waar ook weinig over, het gaat er een beetje over, maar dat is natuurlijk veel breder, van wat voor prikkels wordt zo'n omroep natuurlijk aangestuurd. En dan is toch die kijkcijfer, honger en daar zouden we eigenlijk over moeten nadenken. Wat doen de prikkels waar mensen mee moeten werken om iedere keer alleen maar te jagen? Dat creëert natuurlijk iets dat je dit soort dingen gaat doen.
Ja.
Dat is wat fundamenteler van wat is onze opvatting, wat is onze taak, wat voor soort mensen wil je daarvoor aannemen? Wil je dan mensen aannemen die alleen maar iedere dag jagen op de beste talkshowgast, koste wat het kost, voor de kijkcijfers? Of willen we op heel andere kwaliteiten die organisatie gaan aansturen? Op andere prestatieindicatoren, zeg maar. Dat is ook belangrijk.
Goed, Alita. Dankjewel voor je tijd. En
veel plezier bij Talpa.
Ja, veel plezier bij Talpa, inderdaad. Ja.
Precies. Dank jullie wel.
Hoi. Losse top. Eén ding nog voordat je gaat afronden. Over die publieke waarde, zeg maar. Waar sta je voor als publieke omroep? Hè? Die vraag zou gesteld moeten worden. En dat zegt Alita heel goed, hè? Want de kijkcijfers zijn echt leidend. Hè? Dus je moet goed scoren als jij op NPO 1 een programma hebt. En als je niet goed scoort, dan ga je er vanaf. Oh, dan word je verplaatst naar een incoherent tijdstip. En daarom is entertainment op het tijdstip 8:30 het allergrootste goed voor de, ook voor de NPO, Wie is de Mol, heel Holland Bakt en zo. Terwijl in feite zou je moeten zeggen, en dat zou ook de politiek kunnen zeggen, daar ben je niet voor. Je bent ervoor om mensen te informeren, om uit te dagen, om misschien te vormen. En natuurlijk mag dat met vermaak zijn, maar vermaak is niet de reden. Veel kijkers is niet de reden van je bestaan. Het bestaan is dat je goede content maakt. En ja, dat zijn ze wel echt verloren. En Jan Slachter, hè, toch een beetje de spreekbuis nu van het oude geluid misschien van de NPO.
Misschien wel de volgende week de Mark Rutte van de week.
Wel de Mark Rutte van de week volgende week. Nou, dat zou een grote eer voor hem zijn. Die vertegenwoordigt heel erg dat geluid van dat het. Die snapt dat gewoon niet. En die wordt steeds meer opgevoerd als als het geluid van de NPO. Maar die vertegenwoordigt alleen maar het geluid dat de NPO juist moet zijn om mensen te vermaken. En juist moet zijn, het gaat toch ook om dat je veel mensen kijken en dergelijke. Ja, volgens mij is dat niet de kerntaak. Dan moet je nou maar naar RTL of SBS of naar Talpa gaan.
Ja, en nu alweer lang genoeg over Jan Slachter gepraat, toch?
Ja, ook een keer bekijken of hij inmiddels wil bellen, maar dat de kans is, acht ik vrij klein, dat hij daar tijd voor vrijmaakt.
Ja, nou en dan de woorden van deze week. Dat is het slechte voorbeeld.
Mooi.
Heel vaak zijn we natuurlijk heel blij met goede voorbeelden. Ja. Maar lang leven de slechte voorbeelden. Kijk bijvoorbeeld naar Groot-Brittannië. Daar kunnen we heel veel van leren waarom we die Nexit niet zouden moeten. Niet moeten willen. En volgens mij als we dan kijken naar de volgende gast. Dan is het populisme, zeker in ieder geval bijvoorbeeld anti-immigratiepopulisme, een slecht voorbeeld. Maar toch kunnen we er iets van leren. Misschien moeten we allemaal ook gewoon populisten worden, maar dan andere soort populisten.
Eco-populisten. Leuke populisten.
Leuke populisten. Ja. Nou ja, populisten die goed zijn voor iedereen.
Ja, juist. Echte populisten.
Echte
eigenlijk.
Populisten. Ja. Misschien nog wel populistischer dan populisten. Die populisten.
Ja.
De NPO geeft natuurlijk een ongelooflijk slecht voorbeeld van hoe een hoe zoiets binnen Nederland geregeld kan worden. Ik denk dat we het liever niet hadden gehad. Maar misschien gaat het zo'n rapport uiteindelijk er toch wel toe leiden dat het allemaal een stuk beter wordt. Dus het slechte voorbeeld.
Dit waren de linkse mannen die het oplossen. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Onze steunen via Petje Af en onze website te bezoeken, delinksemannen.nl, met veel oplossingen voor veel meer problemen. Tot volgende week, moedig voorwaarts, maar eerst Edward van den Vendel.
Dag allemaal, Jentel van Stokkem hier van Poëzie zijn Daad. En ik ga het gedicht Huisgenoot voorlezen van Edward van den Vendel, uit een net verschenen bundel. Kom nog even naar mij kijken straks. En deze bundel was het poëziegeschenk van 2024. Huisgenoot. We schuiven in dit huis nu al een half jaar, met onszelf en met elkaar. Hoe staan we in de kamer, in de keuken? Waar loop jij nu? Waar ben ik? Hoe zitten wij soms op de binnenbank en liggen dan weer lang uit op dat luie buitenexemplaar van bij de intratuin? Samenwonen is een hele brede tekening, met schuine en met rechte lijnen. Met een blije voorgrond en een stille achtergrond. Het is een soort regie, het is beslissing op vergissing, het is gesprek, het is mijn terug en jou ten strijde trekken. Het is een boek. Het is muziek, misschien is het een plan. Het is een licht dat dit gedicht niet tonen kan. Het is het zachtste zwijgen. Wat verklaart het voorrecht onverwachte vriendschap thuisbezorgd te krijgen? Ik probeer het hier in mijn kantoortje tot iets wat zichtbaar blijft te vergelijken. Jij bent op bed, Lewis Capaldi filmpjes aan het kijken.
De linkse mannen lossen het op.